Ons programma hebt u misschien allemaal nog bij u of in elk geval gehad, gelezen. Er liggen dan nog wel. Over de hoogten van het geloof gaat het in deze dinsdagavonden. En we zijn begonnen met de berg Ararat. En vanavond is aan de beurt Moria. En daar staat bij Abraham, Yahweh voorziet. Dat is bijgezet. En dat betekent dat we nu gaan lezen uit Genesis 22. Genesis 22. En het gebeurde na deze dingen dat God Abraham op de proef stelde. Hij zei tegen hem, Abraham, hij zei, zie, hier ben ik. En de Heere zei, hij zei, neem toch uw zoon, uw enige die u lief hebt, Isaac. Ga naar het land Moria en offer hem daar als brandoffer op een van de bergen die ik u noemen zal. Toen stond Abraham 's morgens vroeg op, zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten met zich mee en Isaac zijn zoon. Hij kloofde hout voor het brandoffer, stond op, ging naar de plaats die God hem genoemd had. Op de derde dag sloeg Abraham zijn ogen op en hij zag die plaats in de verte. Abraham zei tegen zijn knechten, blijven jullie hier met de ezel? Dan zullen ik en de jongen daarheen gaan. Als wij ons neergebogen hebben, zullen wij bij jullie terugkeren. Daarop nam Abraham het hout voor het brandoffer, legde dat op zijn zoon Isaac. Hij zelf nam het vuur en het mes in zijn hand. Zo gingen zij beiden samen. Toen sprak Isaac tot zijn vader Abraham en zei, mijn vader, hij zei, zie, hier ben ik, mijn zoon. Hij zei, zie, hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam voor het brandoffer? Abraham zei, God zal zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer, mijn zoon. Zo gingen zij beiden samen. En ze kwamen op de plaats die God hem genoemd had en Abraham bouwde daar het altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar boven op het hout. Toen strekte Abraham zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel van de Heere riep tot hem vanuit de hemel en zei, Abraham, Abraham. Hij zei, zie, hier ben ik. Toen zei hij, steek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets. Want nu weet ik dat u godvrezend bent en uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt. Toen sloeg Abraham zijn ogen op en keek om. En zie, achter hem zat een ram met zijn horens verstrikt in het struikgewas. Abraham ging erheen, nam die ram en offerde hem als brandoffer in de plaats van zijn zoon. En Abraham gaf die plaats de naam, de Heere zal erin voorzien. Daarom wordt heden ten dagen gezegd, op de berg van de Heere zal erin voorzien worden. Daarna riep de engel van de Heere tot Abraham voor de tweede keer vanuit de hemel. Hij zei, ik zweer bij mezelf, spreekt de Heere, omdat u dit gedaan hebt en mij uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt, zal ik u zeker rijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken, als de sterren aan de hemel en als het zand dat aan de oever van de zee is. Uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit nemen. En in uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat u mijn stem gehoorzaam geweest bent. Daarna keerde Abraham terug naar zijn knechten en zij stonden op en gingen samen naar Beersheba. En Abraham bleef in Beersheba wonen. Tot zover het lezen van de schrift. Ik denk dat u misschien allemaal vertrouwd bent met deze geschiedenis. Omdat er, nou, tenminste in de kringen waar ik kom, toch wel heel vaak geciteerd wordt. Abraham, Isaac, zo gingen die beiden samen. een paar keer, twee keer genoemd. Isaac op het altaar, die het hout draagt. En dat is al heel vlug terechtgekomen bij de Heer Jezus zelf, die zijn kruis droeg. Eventjes in ieder geval, toen heeft Simon van Cyrene dat van hem overgenomen. Maar goed, even heeft hij het zelf gedragen. Geofferd. En voor hem was er geen alternatief, voor Abrahams zoon wel, maar voor onze Heer Jezus niet. Die beelden die zijn misschien wel al ingekerfd in je ziel en in je hart. Dat hoop ik ook. Want het zijn ook buitengewone beelden. Heel bijzonder. En nu blijkt, als je wat dieper graaft, dat er nog wel wat andere dingen ook zijn die heel belangrijk zijn. Tenminste, dat is mijn overtuiging en ik probeer dat te ventileren. De eerste 2000 jaren na de schepping waren voorbij. We denken altijd dat de geschiedenissen en de Bijbel en Gods handelen ongeveer begint bij Genesis 22, bij Abraham. Ontstaan, Israël, volk, Bijbel, profeten, Mozes enzovoort. Maar het ontstaan van het volk Israël is 2000 jaar na de schepping geweest. Voor het ontstaan van Israël is er altijd een getuigenis van God op aarde geweest. En ik drukt dat een beetje door om een stuk verwarring van vandaag een beetje te ontzenuwen. Er zijn mensen als Enos geweest die de naam van de Heere gingen aanroepen. Er zijn mensen geweest als Henoch die met God wandelden en opgenomen werden. Er zijn natuurlijk ook duidingen bij Noach te vinden, die als enige met zijn gezin een ark heeft mogen bouwen, waardoor mensen, daar had ik het de vorige keer over, gered konden worden. Dat is allemaal voor het ontstaan van Israël gebeurd. Uit Noach, 3 zonen, Sem, de Semieten, Abrahams lijn, Isaac zijn geboorte, lijn, Sem, Gam en Jafet. Maar die 2000 jaar voor Israël ontstond, voordat Israël zichtbaar werd in Abraham en zijn zoon Isaac enzovoort, die 2000 jaar kun je niet over het hoofd zien. Ook toen heeft God zich bemoeid met alle mensen. En dat is de hele tijd zo gebleven. Maar in die tijd is die spraakverwarring gekomen, omdat mensen zichzelf belangrijker vonden dan wat God had gezegd. En dus nog allemaal met één taal, enerlei spraak, echt heel bewust één. En ze dachten, als we dit en dit gaan doen, dan worden we nog machtiger. Je zou zeggen, de Arabische Unie of de Europese Unie van vandaag, maar dan een beetje naar die kant gebogen. Dat is de werkelijkheid. En dat betekent ook dat door de torenbouw van Babel, door de opstand van deze mensen, omdat ze bij God in de hemel, bij God, als ik het voor een beetje populair wil zeggen, bij God in de keuken wilden kijken, Van hoe hij de gerechten samenstelde en hoe hij dat allemaal fabriekte. Dat staat in de tekst. De hoogmoed van de mens. Is er een verwarring gekomen. Die spraakverwarring die is doorgegaan. En die is pas weer, als ik het heel cru zeg, een beetje kort door de bol opgeheven. Toen op de Pinksterdag de spraakverwarring werd opgeheven, omdat de discipelen in die talen van al die streken gingen spreken. je moet een keer die lijn gaan zien. En die lijn is heel erg belangrijk. Vandaag zeker, in de tijd van nu, waarin alles een beetje verwarrend wordt en een beetje door de tegenstander, door de vijand, die probeert verwarring te stichten en verwarring te zaaien en op alle mogelijke manieren mensen tegen elkaar ophitst en kerkscheuringen veroorzaken en we gaan alle kanten op. Maar die lijn die is heel belangrijk. Maar dat legt nog voor Abraham. Want uit Babel, uit die sfeer, is Abraham geroepen. Iemand met een bepaalde taal, een van de vele talen, dat bleek dan later Hebreeuws te zijn. Maar een van die talen heeft dus genade gevonden bij God en Abraham, is uit de Ur der Chaldeeën, uit zijn land, uit zijn, zijn familiebanden gehaald. En hij is op weg gegaan naar een plek die de Heere hem zou gaan wijzen. En dan begint de geschiedenis van Israël. Dus dat hele stuk daarvoor kun je niet negeren. En dat is misschien wel heel belangrijk. Want als je ooit in een discussie komt van ja, wat is nu de wortelstomp? En wat is de vettigheid van de olijfboom? Begint dat dan bij Abraham of begint dat bij Noach of bij Henoch? Als je eerlijk bent, dan moet je zeggen, ja, dat was er ook al voor Abraham. En toen is Abraham erop gezet met de taal die daarbij hoort, het Hebreeuws, bij de familie die daaraan gekoppeld is, dus de Joden. En daarna, dus toen de Joden nee zeiden, bewust, niet het publiek, maar de leiding, de oversten, de hoge priesters, de schriftgeleerden, de leiding van het volk, die hebben gezegd, we willen niet dat die koning over ons is. En toen is het heil ineens ook voor die andere volkeren die in die tijd van Babels verwarring ontstaan zijn, dan is het heil dan ook ineens voor die mensen bedoeld. En dat gebeurt dan ook ter plekke, op een spectaculaire manier. Nou, ik wil zo graag dat u dat geheel ziet, dat plaatje. En nu kijken we vanavond naar Abraham. Het begin dus van Israëls geschiedenis en Gods bedoelingen daarmee. En er is er van alles gebeurd. De besnijdenis is ingesteld intussen. Abraham heeft zijn zoon Isaac ook besneden. Hij is ook zelf besneden. Staat in de Bijbel allemaal precies hoor. Je kunt het gewoon terugvinden. En die besnijdenis heeft te maken met voortplanting. Daarom was het dat stukje van het mannelijke lichaam wat weggenomen werd. En daarom moet je dus zeggen dat iedereen die bij het volk Israël wil horen, die moet besneden zijn. En dat is de besnijdenis. Daardoor voeg je je of word je bij dat volk Israël gerekend. Bij het volk van God in die tijd. Dat is al gebeurd. Dat is geweest. En nu komt een soort, ja, hoe moet ik zeggen, een hele moeilijke test voor Abraham. Doordat de Heere zegt van, je moet met je eigen zoon maar gaan offeren. Jaren gebeden, veronderstel ik, maar in elk geval gewacht op een kind. En als je 100 bent en dat kind komt, en Sarah is aan het eind van haar kunnen, wat vrouw betreft. En dat kind is er, en het is nu een beetje volwassen aan het worden. En dan moet je het weer afstaan. Wie is de Heere dan? Hoe moet ik dat dan zien? Als je daar al je kaarten opzet en al je toekomstplannen daaraan koppelt en dat ineens moet worden weggedaan, ja, hoe moet je dan verder? Complete verwarring, zou je zeggen. En als je dat in oogschouw neemt, dan zie je ook hoe Abraham 's morgens vroeg opstaat. Voor zover ik weet, is Abraham 3 keer, misschien wel 100 keer, maar 3 keer staat in de Bijbel, vroeg opgestaan. Nou, deze keer ook. Want dan slaap je niet meer rustig. Dat bestaat niet. En dat hele proces van met Isaac op pad gaan naar een plek die de Heere zou gaan noemen, dat bleek dus de berg Moria te zijn. Nou, nog gaan we springen. En dan wordt het misschien aan de ene kant een beetje springerig, van het ene naar het andere. Maar u weet misschien dat de berg Moria de tempelberg is, waar Salomo zijn tempel bouwde. Dat betekent dat je het nooit, dit hele gebeuren van Genesis 22, waar we vanavond naar kijken, nooit kunnen losmaken van wat daar meer bij komt. Nou, als ik het in een vogelvlucht op een rij moet zetten, dan zeg ik het volgende. Abraham heeft hier een altaar moeten bouwen op die berg Moria. En heeft zijn eigen zoon gegeven. Maar dat plan om op de berg Moria dit te laten zien als een enorm gedenkteken, dat is terug te vinden. Als ik u vertel dat David, toen hij koning werd, van alles heeft gedaan. En op een bepaalde dag heeft hij ook gedacht, en nu wil ik precies weten hoeveel mensen er in mijn regering zitten. Nou, de volkstelling, dat was niet goed. Zijn legeroverste heeft hem dat ook ontraden, maar David was eigenwijs en deed het toch. En hij komt uiteindelijk met een profeet in contact die bij hem op bezoek is en zegt, je kunt kiezen uit een paar plagen aan David, want wat je nu gedaan hebt klopt niet. En toen koos David voor in de handen van de Heere vallen. En toen ging de engel van de Heere uit om te doden. En toen bleef de engel van de Heere ineens boven een bepaalde plek staan. Dat was toen een plek die we kennen als de dorsvloer van Arauna. Die dorsvloer. Daar bleef de engel des Heeren even in houding staan. En David is met zijn omgeving, met een gevolg, daar naartoe gegaan. En hij heeft uiteindelijk die dorsvloer gekocht. Voor een idioot bedrag, veel te duur. En heeft op die dorsvloer een altaar gebouwd. En op dat altaar heeft hij een offer gebracht. En toen de geur of de reuk en ook de rook van dat offer opsteekt aan God, zei God, heeft de Heere gezegd, steek het zwaard in je schede, engel des Heeren. Stop met het oordeel. Dat moet een bijzondere plek zijn geworden voor David. Ik weet niet of die allemaal precies besefte dat dat exact dezelfde plek was als waar Abraham ooit een altaar bouwde. Dus Abraham bouwde een altaar op die plek en David deed dat ook op diezelfde plek. En David heeft die plek, dat stuk land, gegeven aan Salomo, bij zijn opvolger neergelegd. Salomo volgde immers David op als koning. En Salomo heeft die plek uitgekozen om daar een tempel te bouwen. En ik weet niet of u die geschiedenis van Salomo 1 keer of 20 keer gelezen hebt, maar in elk geval, in die tempel stond direct als je binnenkwam een altaar. Dus ook Salomo bouwde op die plek waar Abraham ooit een altaar bouwde, ook een altaar. Nou, vanaf dat moment is dat het centrum geworden van de dienst naar de Heere toe voor iedereen. Ze kwamen van heinde en ver, ook volkeren kwamen daar naartoe. Koningin van Sheba en vele koningen. Er staat een heel lijstje van in de Bijbel. Ik kwam allemaal daar kijken. Is dat zo gebleven? Nee, dat is in, weer in ongereden geraakt. Het is niet goed gegaan door de ontrouw van mensen. En door van alles niet goed te doen richting de Heere, richting Yahweh. Is het zover gekomen dat de Heere het volk, zeker de twee stammen, eruit gehaald heeft, weggestuurd heeft. En Nebukadnezar heeft toen die tempel verwoest en het altaar, de hele zaak stuk geslagen. Dus weg. 70 jaar ballingschap zou volgen, dat had Jeremia, de profeet, toen al gezegd, ook dit getal van 70. En na die 70 jaar zou er een mogelijkheid zijn om terug te keren. Is gebeurd onder Kores. We hebben dat in ander verband wel eens besproken met elkaar. Maar u vindt het dus weer terug. En wat gebeurt er dan als Ezra? Nee, niet als Ezra zelf, maar als in het boek Ezra. Dan moet ik het even voorzichtig zeggen. De eerste groep aankomt in Jeruzalem. Wat doen ze? Dan gaan ze op die plek. Op de fundamenten, de zaak was in ruïne, maar op de fundamenten van dat altaar hebben ze weer een altaar neergezet. Dus dat was dan de vierde keer dat op die plek een altaar gebouwd werd in de Bijbel. Ik hoef niet zo ver door te gaan als ik u vertel dat de Heer Jezus, toen hij hier op aarde kwam, in het Johannesevangelie als een van de eerste daden naar die tempel is gegaan. Hij was er al geweest toen hij 12 was. En ik weet niet wat er daar is gebeurd. Maar na de, laat maar zeggen, de bijzondere verandering van water in wijn in Kana, is de Heer Jezus in het Johannesevangelie gelijk naar Jeruzalem gegaan. Maar het Lucasevangelie vertelt u dat het aan het eind van zijn bediening is geweest. En dan moet je je voorstellen, ik hoop dat je misschien mijn emotie pakt, maar dat hoeft aan mij niet, want zo ben je misschien niet. Maar dat je je realiseert dat de Heer Jezus daar bij dat altaar onderwijs heeft gegeven. Lucas zegt het zo mooi, dat daar onderwijs. Ze hebben ademloos naar hem geluisterd. Waar stond hij dan toen? Welke preekstoel had hij dan toen? Nou, daar, bij dat altaar. Ja, dus op die plek. En ja, daar kun je wel over door praten. Maar het is zo bijzonder dat de Heer Jezus daar onderwijs gaf en daar sprak. En dat de oversten van Juda, van Jeruzalem, van de priesters en schriftgeleerden, hem daar wilden pakken. Dat deden ze niet, dat durfden ze niet. Maar dat hebben ze steeds overwogen om hem daar te arresteren. Want daar stond hij. En 's avonds ging hij dus naar de Olijfberg, naar Bethanië. Daar sliep hij. En de volgende dag kwam hij weer terug. En dan ging hij daar verder. Dat heeft dagen geduurd. Dat was dus niet zomaar een toespraakje. Maar dat was een soort permanente bijbelschool, als ik dat zo zeggen mag. Van grote klasse. De Heer Jezus zelf. En als hij Jeruzalem zag, één keer op weg daar naartoe, heeft hij geweend. Van hoe dikwijls heb ik jullie willen bij elkaar brengen, zoals een hen haar kuikens bij elkaar brengen. Maar jullie hebben niet gewild. En toch, het zal ook een keer een woestenij worden. Daar, bij dat altaar, daar is het gebeurd. En toen? Ja, toen ze nee zeiden en de Heer Jezus toch aan Pilatus hebben overgeleverd en hem toch hebben laten kruisigen en hij zijn leven gaf, is hij vanuit die tempel dus gearresteerd, weggebracht, Golgotha. En dan komt er een soort stilte. Kort na het sterven van de Heer Jezus, 35 jaar later ongeveer, is Jeruzalem verwoest. Is alles kapot geslagen voor de zoveelste keer. En ook de tempel en de tempelgebouwen, waarvan de discipelen hadden gezegd, wat een prachtige stenen, En de Heer Jezus had op weg daar naartoe al gezegd, er blijft geen steen op de andere steen liggen. Dat gaat allemaal stuk, gaat allemaal weg. Maar u weet dat op hetzelfde moment de gemeente is ontstaan. Direct na het kruis, na de opstanding, op die Pinksterdag, de Heilige Geest uitgestort en de gemeente is ontstaan. En wat ik nu zeg, is niet hopelijk een soort dwaze profetie of zo, want dat wil ik liever niet. Maar ik ga u wel zeggen, er is nog steeds geen altaar in Jeruzalem. Wat er wel is, is een rotskoepel moskee. En in die rotskoepel beleidt men, de Mohammedaanse of de islamitische stromingen, dat dat de plek is waar Abraham, zij zeggen, Ismaël heeft geofferd. Dat is hun taal. Dat is nog een leugen ook. Maar dat zeggen ze. En dat is een heiligdom. En als u wie ook vraagt, hoe zal het straks gaan? Nou, iedereen is een beetje bang voor één gebeurtenis. Dat die rotskoepel wordt aangevallen of stuk gaat. Of dat daar een bom valt of dat daar iets mee gebeurt. Ik denk dat ze gelijk hebben. Maar in de tijd dat de tegenstander, de dwaalleer, ik noem het dan maar de verkeerde leer, de satanische invalshoek heerst in Jeruzalem en zeggen dat dat de heilige plek is. In diezelfde tijd is er geen altaar zoals de Heere bedoelde in Jeruzalem. Dat is ook kaal, maar in die tijd bent u als gelovigen bij elkaar. Ik wil heel voorzichtig zijn. En u komt op zondagochtend bij elkaar. En de Bijbel zegt in Hebreeën 13, wij hebben een altaar. Wie zijn die wij? Dat zijn de nieuwtestamentische gelovigen. Dat zijn wij, dat zijn jij en ik. We hebben een altaar. Hebreeën 13 vers 8 geloof ik uit mijn hoofd. En wat blijkt nu, dat de Heere zegt, ja, maar ik kom bij jullie wonen als twee of drie in mijn naam bij elkaar zijn. Dan kom ik ook. Vroeger moest de Shechina de tabernakel vullen of de tempel vullen. En als de Shechina, de wolk van glorie, de wolk van heerlijkheid weg was, ja, dan was het over. Ikabod, weg is de heerlijkheid, zei de schoondochter van Eli toen. Maar in de tijd dat er niks is, is er op aarde een tafel des Heren. Weet u dat het altaar in het Oude Testament al, dus dat altaar waar we nu steeds over praten, dat altaar al de tafel van de Heren genoemd wordt. En zeker in Malachi 1, als u ooit het laatste Bijbelboek van het Oude Testament, lees het maar eens, daar wordt echt bewust die term de tafel van de Heren gebruikt. Waar hij eet, ook in het boek Ezechiël. En het geldt zelfs voor de toekomst. Want het Ezechiëlboek schetst dat er ooit weer een tempel komt en dat er een altaar, een prominent altaar zal staan. Nou, op dezelfde plek als waar we het nu steeds over hebben. Ook de tafel van de Heer. Maar de gelovigen van vandaag, je zegt, nu is er niks. Nee, er is wel. De gemeente heeft een altaar. En dat is de tafel van de Heer. En waar gaat het dan over bij dat altaar? Nou, over hem. Over het offer. De ware Isaac. Dan komt het hele beeld van Isaac als de enige geborene van de vader. Isaac was toch de enige? De eerstgeborene, erfgenaam van alle dingen. Dat komt helemaal naar voren. Iemand door de vader geliefd. Neem nu uw enige, die u lief hebt. zei de Heere tegen Abraham toen, Genesis 22. Al die uitdrukkingen, alles wat er van die gebeurtenis te vinden is, kunt u terugvinden bij de Heer Jezus. En dat betekent het, dat als je kijkt naar de berg Moria van toen, waar dit op slaat, waar het om Abraham en Isaac gaat, en om een route gaat van, ik weet niet hoeveel kilometers, om daar te komen, voor toen, want ze waren ver weg. Maar het blijkt, ze zijn toen naar die plek gegaan. Dus die plek blijft een hele bijzondere plek. En het merkwaardige is dat in de tijd dat er geen altaar is voor de Heere, er een gemeente op aarde is gekomen die gaat zeggen, maar wij hebben wel een altaar. En dat is niet omdat je eigenwijs wilt zijn en het beter weet, maar omdat God in zijn genade deze tijd gebruikt om de grootheid van de Heer Jezus te duiden. De tafel van de Heer, avondmaal, brood, wijn, heeft te maken met hem. Doe dit tot mijn gedachtenis, zei de Heer Jezus. Denk aan mij. Dus niet denk aan je geloof, denk niet aan jouw toekomst, denk aan mij. Accent bij hem, voor 100%. En we zijn in no time met onszelf bezig, dat wij ja, zo slecht waren, dat klopt. En dat wij het verkeerd deden, ook klopt. We hebben tegen elkaar gezegd, vanavond uit genade zijn we behouden, niet uit onszelf. Het is een geschenk van God. Dat is zo. Er is niks van ons bij. Niets van ons. Het gaat daar over hem. Als Abraham daar een altaar bouwt, waar gaat het dan om? Om iets aan Yahweh te geven. Om iets, een brandoffer, dat woord wordt gebruikt in Genesis 22... om een brandoffer te geven aan Yahweh. Een brandoffer is wat aangenaam is, wat in alle aspecten aangenaam is voor de Heere zelf. Nou, dat zegt de Heer Jezus, de Vader zoekt aanbidders. De Vader zoekt aanbidders. Niet aanbidding voor ons, voor wij, voor ons, wat we denken of wat we geschreven hebben of gezegd hebben. Hij zoekt aanbidders. Dat gaat in de toekomst natuurlijk gebeuren, als Ezekiels altaar daar staat en wij hier vandaan gehaald zijn. Vanaf het moment dat wij hier vandaan gehaald zijn, dus is die, laat maar zeggen, lege plek, die is ingevuld door het gemeenteleven van vandaag, dat is dan weg, die zijn opgenomen, de Heere tegemoet in de lucht. En wat zien ze dan in de hemel? Nou, het lam staande als geslacht. Je gaat eigenlijk gewoon door. Met het kijken naar de Heer Jezus, die het lam van God is. En daar zie je in de hemel hem staan, alsof je erbij stond, hebben we wel eens proberen duidelijk te maken. Dat prachtige beeld, dat schitterende gaat komen. En als dat het geval is, als wij hier weg zijn, dan zegt de Heer, nu ga ik weer verder, dan wil ik weer een altaar in Jeruzalem hebben, op die oude plek. Want ik ben nog steeds dezelfde. Dat beeld is zo compleet dat ik het probeer te schetsen zo goed mogelijk om je blij te maken. Dat je te maken hebt met niet iets van een incident, iets in een incidentele laten we zeggen, opgave voor Abraham, maar om een eeuwige bestemming te duiden. Zo begint het. Dit is het. En dit is ook door David erkend, door Salomo erkend, door Ezra erkend en is steeds gebleven. En wij hebben nu nog steeds diezelfde zegen. Als ik nu Abraham en Isaac volg op weg naar Moria en ik hoor hem daar zeggen tegen de knechten, blijven jullie maar niet, je moet wel ingewijd zijn. Betekent dat er toch een soort selectie plaatsvindt van esoterische lui die een bepaalde voorkennis hebben of bepaalde eigenschappen hebben, die uitgekozen zijn om, nou, ten diepste wel. De Efezebrief, daar gaan we zondag over hebben. Die zeggen dat jij een heel bijzonder iemand bent, hoor. Maar God heeft je uitgekozen om met het beeld van die zoon gelijkvormig te zijn. Die selectie, die is er. Er blijven dus mensen achter, zoals Abraham zijn knechten beneden liet en zei hij met zijn zoon naar boven klauterde. Zo is het eigenlijk nu nog. En het kan ook zijn dat je andere gelovigen hebt ontmoet of daar nog steeds contact mee hebt. En dat is ook fijn om met mensen contact te hebben, heel mooi. Maar die daar misschien wat anders tegen aankijken en die zeggen, ja, dit is wat overdreven hoor. Dan hoef je dat toch niet zo diep te graven en je hoeft niet, dit niet en je moet het anders zien en wat soepeler. Nu, dit kan niet anders. Ik ben ervan overtuigd dat u in uw Bijbel Genesis 22 hebt gekregen om deze lijn van hier tot aan het eind, om deze lijn op te pakken. En wat blijkt, dat is een profetisch vergezicht. Dat is het al. Als je bij de Heer Jezus zou stoppen, dan is het al een profetisch vergezicht. Want je ziet hem ineens, oh, zo is de Heer Jezus. Daarom had hij het kruis op zijn rug. Daarom is hij verworpen. Daarom heeft hij gezegd, Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Waar is het lam? God zal zichzelf een lam als brandoffer voorzien. Het gaat niet over zondoffers, voor schuld en voor zonde. Of schuldoffer. Het gaat over brandoffer. Brandoffer was altijd in zijn geheel voor Jehovah. Dat was alleen voor hem. Alleen voor hem. Niet voor ons. En al die duidingen komen bij elkaar in dit ene stukje tekst van Genesis 22. En misschien kost dat huiswerk. Dat kost het mij ook wel. Maar het is zo'n zegen, zo'n bijzondere zegen, dat je nu aan de Heer Jezus mag zeggen, wat fijn dat u dat gedaan hebt. Wat fijn, Heer Jezus, dat u was de enige. Er was ook geen alternatief voor u, er was geen ander. God had maar één zoon. En die ene, die geliefde, die erfgenaam, die eerstgeborene, is gekomen. En nu wil ik het ook voorzichtig zeggen dat ook de Vader met de Heer Jezus zo'n weg is gegaan. Ik heb daar veel en veel vaker iets over gezegd in Johannes 16, altijd Johannes 16 geciteerd. Jawel, de Vader stond niet op een afstand te kijken van hoe loopt het af. Maar hij was erin betrokken. Zoals Abraham niet op een afstandje stond, maar zelfs iets uitvoerde, iets deed, echt betrokken was. En zo is ook de Vader daar bij de Heer Jezus geweest. En de Heer Jezus kan om die reden zeggen in Johannes 16, allen hebben me alleen gelaten, maar ik ben niet alleen, want de Vader is met mij. Natuurlijk. En dan zeggen we, ja, natuurlijk, zo gingen die beiden samen. Het is niet waar dat de Heer Jezus een soort solo-actie ondernam door hier op aarde te komen en alleen voor zichzelf bezig was. Het is de Vader die met hem ging, zoals Abraham Isaac bij de hand nam. En daar in de verwarde struiken een alternatief vond, dat was voor die tijd, maar voor de Heer Jezus was er geen alternatief. Als er geen ander is, moet u mij nemen. Hier zit een zuster die we heel goed kennen, die vroeger bad als het voor haar bed altijd over voor zendelingen bad. En tegen de Heer zei, en als er dan geen zendelingen zijn, zend mij dan maar. En dat ontroerde me toen. En nog. Maar zo is de Heer Jezus. Er was geen ander. Er was geen alternatief. Hij heeft het zelf gedaan. Maar dat betekent niet dat het hart van de Vader niet bloedde, om dat zomaar te zeggen, toen hij zijn zoon zo lijden zag, een lied. Dat is een hele tere situatie. Maar dat hele bijzondere, dat hele fijne van Abraham en zijn zoon Isaac, kom je de hele Bijbel tegen. Ik schaam mij als ik denk aan de Tempelberg. Als het daar knalt, dan knalt het in de hele wereld. Dat staat voor mij vast. En dat voelen we ook aan. Waarom? Waarom die lijn? Blijf die lijn maar zien. Dat betekent echt oorlog. Dit wordt niet gepikt. En ik ben er ook van overtuigd dat als de vijand aanvalt op de gemeente en dit weg wil pikken, dat er oorlog komt. Niet voor onszelf, maar dat de Heer ingrijpt. Dit is zo teer, broeders en zusters, dat je bij elkaar mag komen als gelovigen. En dat je eigenlijk dat hele beeld mag overnemen. Ik weet het wel, in het klein natuurlijk. Bijna zo klein als die stad daar bij Den Haag. Ik bedoel dat, ik weet niet meer de naam kwijt hebben. Maar Rotterdam, ja, dat bedoel ik. Daar zie je het helemaal. Maar het is heel pieterpeuterig. Maar dit is het prachtige. Een prachtig beeld dat je hebt als gemeente. Om te zeggen, en we hebben een altaar. En we gaan opnieuw bij dat altaar staan. En we gaan opnieuw een offer brengen. En we gaan opnieuw de Heere prijzen en groot maken en bejubelen. Ik hoop dat u dat doet. Niet alleen zondags, maar ook door de week. Misschien wel vele keren per dag. Ik weet niet hoe u bent. En hoe vaak u daarvoor de tijd hebt of krijgt of wilt nemen. Maar dit principe van Genesis 22 is een soort leidmotief voor mij om te zeggen, zo moet het ook 's morgens gaan en 's middags en 's avonds. En zeker als je als gelovige bij elkaar komt. Dit is het motief. Dat is ook de reden waarom we denken dat je het altaar intact moet houden. Dat is de tafel des Heren. En dan komen er discussies en er komen verwijderingen. Omdat een ander zegt, ja, denk je dat je het alleen weet? Nee, dat denk ik helemaal niet. Maar ik probeer dan iets uit het kostbare boek van Jaweh aan te reiken, zodat dat nooit meer weggaat, doordat het een soort kapstok is, een soort leidmotief is voor ons handelen van vandaag. Nou, dat wat Abraham toen deed met Isaac, dat heeft God gedaan met zijn zoon. En nu zegt hij tegen jou, zou je dat ook willen doen met mijn zoon? Zou je aan hem willen denken? Ja, hij hoeft niet nog een keer te sterven. Dat is gebeurd. Maar zou je aan hem willen denken? Zou je dit willen vasthouden? En vanaf het moment dat dat niet meer gebeurt, is de gemeente gedoemd dood te gaan. Is het over. Dat is de kern van gemeente zijn. Dit is het hart. Daar heeft het mee te maken. En deze dingen samengevoegd maken dat Genesis 22 in jouw Bijbel echt een heel bijzonder stukje is. En dat dus Moria een van de hoogten van je geloof is. Want daar ging het over. De hoogten van het geloof. Moria. Daar kom je uit. En dat is notabene door iedereen onderzoeken bevestigd dat dus die plek waar op dit moment een rotskoepel moskee staat en waar ik ben er één keer in geweest en daar heb ik wel vaker wat van gezegd, dat doe ik nou niet weer, maar ik wou weten hoe dat daar zat en hoe dat eruit zag. En dat is het niet. Maar wat is het dan wel vandaag? Zondag. Ik hoop dat u het pakt. Heer Jezus, we willen u eren. We willen u prijzen. We willen voor u gaan. En we willen van u genieten. En we willen dat bijzondere van u beleven. En we willen dit wat Gods plan is, Gods heilsplan, dat willen we ook nu uitdragen in wat we kunnen. We prijzen u. Dank u wel dat u wilde luisteren. Ik hoop dat u gezegend bent. En dat u geniet van de Heer Jezus. En dat u denkt, Heer Jezus, ik wil u graag dienen. Ik wil u graag eren. Ik wil u graag bejubelen. Ik wil u graag iets aanbieden. Ik wil ook onze God en onze Vader graag bedanken voor de Heer Jezus. Dat zal ik ook doen. Vader, dank u wel dat u ons hier zag vanavond met dit onderwerp voor ons. Een beetje vreemde buiging misschien, maar we willen u hartelijk danken dat u ons duidelijk wilt maken wat voor u belangrijk is. Als deze plek voor Israël zo essentieel is, zo belangrijk is, en notabene in de toekomst nog weer belangrijk wordt voor Israël, voor Jeruzalem en voor de tempel. Wat moeten wij dan doen? Als die toekomst hier op aarde plaatsvindt, zijn wij bij u in heerlijkheid. Dat kan ik bewijzen door schriftteksten. We willen danken dat we elke zondag bij elkaar mogen komen als gelovigen. Om eigenlijk naar dat altaar te gaan. Priesterdienst. Priesters. Aanbidders. Grootmakers van de Heer. Glorie brengen aan de Heer Jezus. Dank u wel voor de Heilige Geest die ons leidt, die ons stuurt, die ons aanvuurt om deze lijn van Abraham met Isaac naar Moria, naar het altaar, dat duidelijk blijft voor ons allemaal. En dat we dan blijven zeggen, Yahweh Jireh, de Heere zal voorzien. En dat doet hij ook. Dat heeft hij gedaan. Toen in een ram in de verwarde struiken. Op het hoogtepunt door zijn eigen zoon niet te sparen, maar hem over te geven voor ons. En straks zal alle eer voor hem, voor onze Heer Jezus zijn. En in die tussentijd mogen ook wij de Heer Jezus eren en hem bejubelen. En u, Vader, aanbidden voor het bijzondere van uw gedachten en voor het bijzondere van uw zoon. We eren u en prijzen u in de naam van de Heer Jezus. Amen. Wees gezegend, broeders en zusters.